En welkom bij de parashat van Achres, wat betekent dood. En tevens de parashat Kiddushim, wat betekent heiligen of apart gezet. Dat is ook het doel van heilig zijn. Heilig zijn is nooit binnen het Jodendom geweest afzondering, zoals je ziet in christelijke stroming in de middeleeuwen betrekking tot monniken. Heiligen betekent wel dat jij anders doet handelen in bestaande situaties, omdat jij de instructies weet. En daardoor hebben we ook de Torah. Het is deze parashat die zeer centraal staat in de boeken van Petrus. Met de bekende uitspraak: wees heilig, want ik ben heilig. Dit staat letterlijk in het 19e hoofdstuk van Leviticus, wat in parashat Kiddushim dus behandeld wordt. Maar wat houdt dat dan in? En tevens eert je vader en je moeder, ook een bekende tekst die hieruit daar voortkomt, die Nieuw Testament wordt veel behandeld. En natuurlijk de tekst dat wij een natie zijn van koningen en priesters, enzovoort, enzovoort. En tevens ook weer, ik wil toch even benadrukken, het heiligen van de Shabbat. Hoe vaak dat voorkomt. En de reden is heel simpel, en de Brit Gasha doet dat nog een keer in de Hebreeënbrief aangeven. Alle feesten in de toekomst zullen vergaan, behalve één feest. En dat feest is de Shabbat. De Shabbat zal eeuwig zijn, volgens Hebreeën 4. Lees het na. En waar hebben ze die kennis van? Die kennis staat in de Torah. En bijzonder in het boek Leviticus. Het boek wat het minst gelezen boek is, vaak onder de christenen, waar zoveel bijzondere dingen staat, als de voedselwetten, waar sommigen denken van dat is niet meer nodig, waar we nog steeds mee bezig zijn als biologen. Sterker nog, waarom denk je dat veganisten en allerlei groepen die nieuwe etenspatronen uitvinden succesvol zijn? Paulus heeft ons gewaarschuwd. Paulus zegt: in de toekomst zullen mensen zeggen dat men komt met bepaalde menukaarten om een gezond leven te leiden. En de menukaart staat al in Leviticus, hoofdstuk 15, de kosher voedselwetten. Sterker nog, als we het boek Handelingen volgen, staat daar dat er een bijeenkomst is waar de broer van Yeshua aanwezig is, in het Hebreeuws bekend als Jacob HaSadik, ook wel bekend in Nederland als Jacobus, die aangeeft voor de nieuwe christenen uit de volken dat zij aan vier dingen hebben te houden. En één daarvan, de minimale wetten om tot Yeshua te komen, betrekking tot de aansluiting bij het bestaande volk, is het onthouden van bloed van vlees, oftewel de kosheren wetten. Staat in Handelingen, lees het na. Met andere woorden, als dat in het zesde boek van het Nieuw Testament behandeld wordt, en velen kwamen tot geloof in die dagen, en we zien dat sommigen daar ook mee sjoemelen, denk aan Ananias en Safira, waar die bekende tekst luist: wees heilig, want ik ben heilig. Ze hadden onheilig gehandeld en het kostte letterlijk hun kop. Zo heilig was God in die dagen en zo heilig is God in deze dagen. Even de benadrukking leggen hoe belangrijk het is dat wij een heilige God dienen. Er wordt vaak gezegd: u bent een God van liefde. En dat is Hij ook. En niet alleen in het Nieuwe Testament. Want waar komt de tekst vandaan dat God liefde en rechtvaardig is? Het boek Deuteronomium. Waar staat dat Moshe zegt: ik weet dat u een God bent van liefde en rechtvaardigheid. Dan gaan we nog een boek behandelen die daarmee te maken heeft. Jona wordt gestuurd naar Nineveh, wat in het huidige Irak ligt. En zegt en wil dat de stad vernietigd wordt. Hashem besluit anders. En welke quote doet Jona de profeet, wat trouwens ook een Kohen was, citeren? Ik weet dat u een God bent van rechtvaardigheid en liefde. Dat is de citaat die hij doet. En waarom wist hij dat? Omdat dat in het vijfde boek van Mozes geschreven staat. Met andere woorden, de God van het Nieuw Testament is hetzelfde als het God van het Oude Testament. Zoals in het Nederlands dan helaas wordt gezegd, betrekking tot oud is het niet, want het is eeuwig. Beter vertaald als Tanach. En waarom wil ik jullie hierbij stilzetten? Omdat we in de week van de Omer zitten. We tellen naar de 50ste dag na Pesach. En wat gebeurde er op de 50ste dag na Pesach? Pentakosta. Het ontvangen van de Torah. Waar in het hoofdstuk 20 van Exodus staat dat mensen vlammen op hun hoofd hadden, stemmen zagen en stemmen hoorden en de Torah ontvingen en zeiden: we zullen horen en we zullen doen. Normaal gesproken zou je het andersom zeggen. We zullen eerst doen en dan horen. Maar ze zeiden: we zullen horen en we zullen doen. En we zullen doen en we zullen horen. En ze waren bereid toe. En er worden midrashen verteld dat letterlijk degene die dat de Torah via de Heilige Geest voor de Joden stond in een vuurvlam. En bij ieder die zei: we zullen doen en we zullen horen, we zullen horen en we zullen doen. Dat de Geest hun ziel opwekte en vernieuwde tot nieuwe wezens. Dus de letterlijk Sinai experience wat we lezen in Handelingen. Ook iets bijzonders. Er waren ook helaas scheiding voor degene die niet wilde luisteren. En er vielen 3000 zielen. En dan heb ik het over het tijdperk Moshe Rabbeinu aan de berg. Wat wordt expliciet in Handelingen genoemd? Er waren 3000 zielen die op die dag tot Teshuva kwamen. En waarom maakt degene die de Handelingen heeft geschreven daar aanmerking op? Omdat een replicatie is. Het is een rectificatie, een plaatsvervanging voor die 3000 zielen die toen niet juist gekozen hebben. Zo zie je dat elk detail wat beschreven is, bijzonder is, noodzakelijk is en alleen te koppelen is aan de Torah als je die details begrijpt. Niet alleen in het Nederlands, maar bijzonder ook in het Hebreeuws. Het is belangrijk om te weten dat we onszelf nagaan. En deze parashat, die altijd wordt gelezen in de omertijd, is belangrijk zelfreflectie te doen. En hoe doe je zelfreflectie? Romeinen 7 geeft ons het antwoord, wat in Nederlands vertaald wordt: de wet is goed en de wet is heilig. Het is in het Grieks geschreven en de Grieken konden geen goed woord vinden voor de Torah, omdat dat niet bestaat in het Grieks. Vandaar dat men gekozen heeft voor de wet. Maar wij weten, als we het vertalen vanuit het Aramees, wat de oosttak is, dat daar het woord Torah moet staan. En Torah betekent instructie, handboek van God. En als we dan dezelfde hoofdstuk, wat we ook gevonden hebben in de Peshitta, in de Aramese taal, wat een zustertaal is van het Hebreeuws, dan lezen we dezelfde woorden van Paulus met de woorden: de Torah is goed en de Torah is heilig. En hij gaat er nog verder aan. Paulus zegt: de wet doet ons zonde kennen. Met andere woorden, die 5 boeken van Mozes zijn nog steeds relevant, omdat het onderscheid maakt tussen heilig en onheilig, tussen onheilig handelen en heilig handelen, tussen onheilig leven en heilig leven, maar ook tussen dingen die er te doen in het leven en dingen die er niet toe doen. En ook betrekking als wij aan de verkeerde kant staan. En als we dan aan de verkeerde kant staan, dat wij teshuva kunnen maken. Ik wil toch even een uitstapje maken naar Ananias en Safira. We weten allemaal dat de eerste van het koppel het verkeerde besluit had gemaakt en de nek brak. De tweede keer wordt de andere echtgenoot nog te berisping gevraagd. Met andere woorden, hij kon nog teshuva doen. Hij kon nog afwenden van dat verkeerde oordeel. Echter, hij besloot nogmaals te liegen. Lees het na. En wederom brak hij zijn nek. Sterker nog, zijn echtgenoot werd net weggedragen. Dus zo nauw op elkaar was het. En dat heeft te maken met onbaatzuchtig handelen. Niet blijven zweren. Liefdigheid. Naastliefde is duidelijk gestald. En het is in deze tijd moeilijk te vinden. De erecode zijn we kwijt. En ook Paulus geeft dat aan in Thessalonicense met: in die dagen, en dat zijn deze dagen, wat in het in de Hebreeuwse taal in het Jodendom bekend staat als Acherit Hayamim, de laatste dagen. Ja, binnen het Jodendom is Acherit Hayamim al bekend vanaf dag 1 van Adam. Is men al aan het aftellen naar de laatste dag. Wat wij kennen als eindtijd. eindtijd is dus geen christelijke uitvinding. Het komt uit het Jodendom en men is al vanaf Adam aan het tellen voor de dag van voltooiing. En daar zijn een aantal facetten die moeten en moesten gebeuren. En daarom dat dit altijd spannende tijden zijn. Om de reden dat in dagen van de omertelling we verwachten wederom het cadeau wat ook in onze generatie gegeven is, de Torah, Gods handboek, maar ook de Heilige Geest die ons elke dag weer bijstaat. En in het Grieks wordt hij ook dan parakleet genoemd. Onze advocaat, onze adviseur, die tevens ons bijstaat om te zeggen, pak het wetboek. Het is voor jou van toepassing om een goed leven te leiden en om baatzuchtige handelingen die dus ons allen aangaat, ook als we Yeshua aangenomen hebben, kunnen andere keuzes maken. Keuzes van materialistische dingen. Dingen die op onszelf gestuurd zijn. Want wat is de hele samenvatting van de ge en verboden van Hashem? De 613 ge en verboden. Yeshua zegt het in Marcus 12. Heb je naaste lief als jezelf. Dat is de hele samenvatting van de 613 ge en verboden. Met andere woorden, als, en dat is de perfecte mens, bij alles wat jij doet, als jij je medemens op het oog hebt, zullen je handelingen ook juist zijn. Want je toont naaste liefde, je denkt niet aan jezelf. De praktijk is echter, mensen die we graag mogen, kunnen we graag vaak goed bedienen. Maar mensen waar we in conflict mee zijn, moeite mee hebben, misschien zelfs overroddelen, ook onder gelovigen, helaas gebeurt het, moeten wij teshuva van maken en afkeren en het dialoog aangaan. En daar hebben we mitzwa voor nodig. Mitzwa, wat betekent opdracht? Een duidelijkheid, een opdracht niet zozeer uit een moeten, maar een opdracht om ons leven beter te kunnen leiden. Vandaar ook als wij ons leven heiligen, überhaupt tijd heiligen, is uniek. Vandaar ook het houden van de Shabbat. Maar ook het heilige betrekking tot een leven. Denk aan kinderen. Denk aan geld. Het geven van tzedakah. Van mensen die het slechter hebben als jij. En weet je wat het mooie daarvan is? Dan kan je nog steeds een nieuw huis kopen. Dan kan je nog steeds een nieuwe auto kopen. Maar je zult met een andere gevoel en identiteit in die situatie stappen. In plaats van deze wereld meer, meer, meer. Mooier, mooier, mooier. Vandaar ook dat het Nieuwe Testament staat dat voor een rijkeling het moeilijker is in het Koninkrijk Gods te komen. Materialisme is niet slecht. Laten we daar duidelijk in zijn. Binnen het Jodendom gaat men niet zo ver als het boeddhisme dat men zegt je mag alleen op een matrasje slapen en verder rest moet je overal afstand voor doen. Nee, maar als je rijk gezegend met geld bent, weet dan dat vaak jouw geld besteed zal worden voor anderen die bepaalde dingen in hun leven niet kunnen doen op grond dat ze nooit die kans krijgen. En vandaag ook met feesten als Pesach, maar ook Matan Torah, dat we elkaar bijzonder gewezen wordt om naar elkaar om te kijken. En zoals in Leviticus dan ook staat, hoofdstuk 19, vers 18, gij zult niet wraakzuchtig zijn, haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar de naaste liefheb als uzelf. Het is ook een van deze teksten die in het Nieuwe Testament voorkomt, met die bekende tekst, wraak is mijne, oftewel, wraak komt God toe. En dat is ook een bijzonder verhaal wat ik redelijk recent hoorde, betrekking tot een Jood die de Shoah, oftewel de Holocaust, overleefd heeft. En daar aangaf, wat is de wraak van Hashem? En de wraak, zei hij, is dat ik nog leef, dat ik getrouwd ben, dat ik kinderen heb, dat de staat Israël er is, maar ook dat alle Joden die het overleefd hebben, gezinnen hebben gesticht. Weer teruggegaan zijn. En tevens hun leven hebben voortgezet zover zij dat konden. Dat is de wraak, het leven. Een leven van een goed leven leiden. Het leven van heiligingen. Als je een kind hebt, als het goed is, heilig je dat moment. Voor degene die zeker kinderen hebben gekregen. Het eerste wat vader en moeder doen als ze het kind hebben, is verwonderd zijn hoe mooi dat kind is. Want het is jouw kind. Ik heb nog nooit een ouder gezien die een kind, zodra het uit de buik is, het slaat, het vervloekt of het vernedert op zo'n manier, omdat dat een heiliging van het leven is. Sterker nog, er is statistisch bewezen dat mensen die doodservaringen hebben, en die zijn er meerdere malen wereldwijd gedateerd, dat de meeste mensen vertellen dat flitsen van belangrijke momenten in hun leven voorbij komen. En allemaal noemen ze de geboorte van hun kinderen. Dat is dus blijkbaar niet alleen toevallig. Dat is een bijzondere heiliging van het leven. Nieuw leven. Zelfs bij dieren die normaal agressief zijn. Denk aan een leeuw of anders. Als hij of zij krijgt, in dit geval kinderen, welpen, dan zijn zij tijdelijk van andere aard. Ik wil wederom gaan op het stukje psychologie. En dat is niet een Hebreeuws woord, maar Grieks. Psychologie is de leer van de ziel. Psyche is oud-Grieks voor Adam, Adem of ziel. Wat wij in het Hebreeuws kennen als nefesh. En logos betekent leer. Vroeger werd psychologie daarom ook zielkunde genoemd. Tegenwoordig is psychologie een moderne wetenschap die de individuele mens denken en gedrag bestudeert. Lieve mensen, we kennen allemaal dit woord. Maar als we het dan even toepassen op de parashat van deze week en bijzonder de maand waar we in leven, Iyar, God wil ons genezen van onze kwalen. Hebben wij dan kwalen als gelovigen in Yeshua? Jazeker. Jazeker. En de enige manier waar en hoe dat bewerkt kan worden is als wij transparant worden. Het is om die reden dat in het boek Handelingen staat. Dat mensen die tot geloof kwamen. Kom ik weer even op die 3000 zielen. Lees het na. Handelingen 1, 2 en 3. Zij verkochten alles. Zij aten met elkaar. En zij deelden met elkaar. En waar gaven ze hun geld aan? Aan zichzelf? Nee, zij gaven het aan de armen. Sedaka. Ja? En wat wordt daar kort daarna op geschreven? Ananias en Safira. En wat is de kern van hun misdaad? Ze zeiden dat ze het geld gereserveerd hadden voor de armen, de medemens. Maar ze hielden het voor zichzelf. God kan je niet bedonderen. God is dezelfde als toen. En daarom is het ook belangrijk als jij een belofte naar je broeder doet. En het zou jou tegenvallen dat jij misschien geld kost of energie of kracht. Dat jij daardoor dus blind bent voor de waarheid. Ondanks je dan zegt de waarheid te dienen. Eigen liefde. Zelfzuchtige liefde. Lees het na in Thessalonicenzen. Dat is waar de wereld aan leidt. Meer, meer, meer. En zeker voor de mensen die zitten in een fase van een huis kopen. Huizen kopen doen we niet meer om in te wonen. We gebruiken het als inkomsten om mee geld mee te verdienen. Rente. Dwazerij om tijdelijk het oog te hebben om meer geld te hebben. Mensen die scheiden en daarmee extra huizen nodig hebben. Beperkingen die opgelegd worden. Jongeren die ontevreden zijn. Soms in bepaalde landen waar 4 keer herverkiezingen worden gehaald. Allemaal omdat men ontevreden zijn. Komt dit bekend voor? Dit staat allemaal in Thessalonicenzen beschreven. 2000 jaar terug. Ook in die tijd was het moeilijk. En toch bestaan we nog. Het is belangrijk om te beseffen dat hoe wij reageren op iemand. Nathanja haalde natuurlijk een mooi verhaal aan met de rabbijn. Dat handelingen. Denk even dat verhaal met dat geld. Wel degelijk effect heb in dit geval op dit jonge zieltje van deze persoon. Maar ook boos worden. Dingen correctie maken. Onwaarheid vertellen. Liegen. Lashon hara. Of een bepaald beeld van iemand vasthouden wat hij of zij niet is. En dan heb ik het bijzonder als gelovigen onder elkaar. Als ik even de aanvulling mag geven op Rabbi Akiva. Wat Nathanja met ons deelde. Is dat men bijzonder stilstaat bij het woord Shinat Ganam. Dat betekent ongegronde haat. Haat wat ook de tempel heeft vernietigd. Haat wat geloofsgemeenschappen uit elkaar heeft gegooid. Wat gebaseerd is op je eigen eer, op je eigen ik. Wat ook doorgegaan is in de wereld. En toch zijn we allemaal kinderen van God. En daarom heeft ook een belangrijke rabbijn genaamd Hillel aangegeven dat de negatieve formuleringen van het gebod van hoofdstuk 19 vers 18 van Leviticus, indien jij het verwijderen van de blindheid van je eigen liefde als vervelend ervaart, wanneer jou dit aangedaan wordt, doe dit een andere ook niet aan. Dit is een andere samenvatting van dezelfde woorden die Yeshua geeft met de woorden, heb je naast de lief als jezelf. Belangrijk gebod als dit bestaat niet. Hij komt regelmatig terug, maar ik wil er toch even bij stilstaan. Mida connected Mida. P in right matter. Als ik het vertaal naar het Engels en Nederlands vertaald. Betalen met zelfde gelijke munt. Zo zou ik het beste kunnen vertalen. En als we dan dat stuk lezen van Lucas wat we vandaag gelezen hebben. Met betrekking oordeelt niet omdat gij geoordeeld wordt. Een hele bekende tekst binnen het christendom. Maar als je het in zijn totaliteit samenstelt. Dan heeft het een hele andere betekenis. En zo zie je dat het heel slecht is om één tekst binnen een totale framework eruit te halen. En de enige hoe we juist van leer kunnen trekken is in deze context de situatie terug te komen aan de vijf boeken van Mozes en de profeten en geschriften wat wij Tanach noemen. Want deze teksten, dit onderwerp, komt terug op meerdere stukken en is te groot om te behandeld worden. Maar één ding moet je onthouden. Yeshua vertelt dit verhaal met een reden. En blijkbaar is het zo belangrijk dat het twee keer vermeld wordt in de evangelie. Niet alleen in Lucas, maar ook in Matthäus. En het feit dat Yeshua verder gaat met de gelijkenis, wat typisch een Joodse uitvinding is, dat een blinde kan begeleiden. Dat is de vraag van Yeshua. Zullen zij beide niet in de put vallen? Wat zou Yeshua daarmee bedoelen? Kan een blinde geleiden? Een talmid staat niet boven zijn leraar. Oftewel, een discipel staat niet boven zijn leraar. Met al wie verkeerd is, zal zijn als zijn leraar. Volleerd is, zal zijn als zijn leraar. En het bekende verhaal, wie een splinter ziet van een broeder, zal ook niet zijn balk uit zijn oog opgemerkt hebben. Deze periode is belangrijk met betrekking tot het tellen van de omer, de 50ste dag, de Pentakosta, waar we twee dingen herdenken. Het ontvangen van de Torah, Gods instructie, en het ontvangen van de Heilige Geest. En als het goed is, heb je die ontvangen. En die Heilige Geest, die parakleet, die advocaat, als het goed is als jij die ontvangen hebt, zegt één ding, haal de balk uit je eigen ogen. Want we weten allemaal het beste, die splinter bij die broeder, of die zuster, of dat gezin, of die persoon. Daar zijn we heel goed in. Maar God laat die gedachten, of die uitspraken die je doet, niet ongestraft. Het is dus belangrijk om te beseffen dat uitspraken effect hebben. En ik vond het een mooi stukje wat Natanja aanhaalde met het muntjes, nou hebben we het over materialisme, maar nou de woorden. Als ik tegen jou vertel dat die persoon iets heeft dat totaal niet is, maar ik verzin het, ik geloof het. Dan kan ik die andere ziel beïnvloeden hoe hij of zij naar die persoon of dat gezin kijkt. En als ik dat met elkaar houd, wordt het een hele kliek. En dan vormt dat in het Hebreeuws een klipa. Oftewel een schaft, een verwijdering. En het ergste verhaal is als er niet meer gesproken wordt. Yeshua zegt dan ook dat wij een vertaald worden dat wij een oorlogsvoering is, maar ook dat we eerst de balk uit onze eigen ogen moeten verwijderen om scherp te kunnen zien. En hij noemt onszelf huichelaars. Ja, dat staat geschreven voor een bepaalde groep. Ook wij, Yeshua belijden, zijn soms huichelaars. En daarom hebben wij de Torah nodig door middel van de Heilige Geest die zegt, beste vriend, je bent op het verkeerde plek, op het verkeerde moment. En ik vraag één ding, teshuva. Wat een advocaat ook zou doen. Dus we kunnen mooi het woord parakleet onthouden. We kunnen daarmee weglopen. Maar weten we daadwerkelijk wat die Heilige Geest is? Door eeuwen wordt er over hem geschreven, wat de geest van Yeshua is. Maar de echte parakleet, die komt bij jou binnen. En die doet ons kennen van zonde. Oh, toevallig lees ik in hoofdstuk 7 van Romeinen dat de wet dat doet. De Torah. En Paulus gaat verder dat de geest achter de letter getuigt wat dat is. En daarom ben ik blij met de Bijbel. Als ik de Bijbel lees, denk even aan de koning David. Koning David had een misdaad gedaan. We weten allemaal welke misdaad dat was. En wie kwam er binnen? Nathan. De profeet Nathan. Notabene een vriend van David. We kennen het verhaal wat hij vergeleek met dat ene schaapje. U bent die man. En zei hij dat als verwijdering? Hij zei het als teshuva terugkerend. En wat zei David? Zei hij vermoord Nathan? Hij zei ik heb gezonden. Katati. Ik heb gezonden. En daarom is David de vriend van God. De reden waarom ik mede in de Bijbel geloof is niet alleen door de persoonlijke ontmoeting met Yeshua. Het is een boek van mensen die iets vertellen over mij. Momenten dat ik vroom ben, momenten dat ik zeg ik ga ervoor, momenten dat ik het niet meer wil. Momenten dat ik lieg, momenten dat ik geconfronteerd word met mijn eigen tekortkomingen. Momenten dat ik iets goed wil doen en toch verkeerd uitpak. Waarom zeg ik dit? Als ik de Koran moet geloven, was Mohammed perfect. Terwijl hij met een meisje van 9 het huwelijk deelde. Mensen vermoorden. Enzovoort, enzovoort. Boeddha, exact hetzelfde. Ik zal nog een kort verhaal vertellen over iemand die de Shoah heeft overleefd. En uit trauma als Jood boeddhist tijdelijk werd. Hij is eruit gekomen. Maar ik kan je één ding vertellen. Hij zegt, ik heb de Shoah overleefd. Maar er is iets erger als de Shoah. En dat is boeddhisme. En de reden waarom. Het is allemaal ik. Ik moet verlicht worden. Ik moet vernieuwd worden. Ik moet dit. En laat nou net het woord Boeddha in het Hebreeuws de uitdrukking voor buik zijn. Je eigen buik dienen. Je eigen honger. Hey, waar staat Boeddha bekend om? Een dikke buik. Kaal, lelijk. Je lacht erom en is het hilarisch. Maar die buik, lieve mensen. Paulus geeft eraan wat die buik wil. Als jij dat voedt, je hebt geen discipline, dan is de buik jouw Boeddha, jouw baas. En daarom het uitgangspunt van Yeshua. Wat een zeer nogmaals Joods eigen is, gelijkenis. Is een heel belangrijk verhaal. En ik hoop dat je dit tot je kan nemen. Ik heb pas geleden mogen spreken over het verhaal dat ook rechtvaardigen soms verkeerde influisteringen kunnen hebben. En welk perfect voorbeeld is wederom daar een voorbeeld van? Koning David stond op het balkon. En hij zag wat hij bereikt hadden. En er staat expliciet, lees het na in het boek Koningen. Dat hij een fluistering van Satan kreeg. En hij wilde zijn scharen, legermacht tellen. Hashem kwam daarop terug. Waarom zou dat verhaal van toen, nu niet waar ook zijn? Sterker nog, iemand die een rechtvaardig leven wil leiden, kom ik weer op die parakleet, die Heilige Geest. Die zegt, jongen, je hebt verkeerd geluisterd naar verkeerde stemmen. Ja, maar hij was christen. Hij zei dat hij de Heilige Geest had. Het is mijn beste vriend. Het is mijn vrouw. Ja, ook die vrouw kan soms misschien verkeerde ingevingen hebben. Daarom is het altijd belangrijk te toetsen met het woord van God. Hou je daardoor minder van je vrouw? Nee. Ben je daar om elkaar te corrigeren? Ja. En sterker nog, als jouw broer of wie dan ook verkeerde ingeving hebt, omdat hij simpelweg een verkeerde instructie geeft, ben jij om hem te corrigeren. En andersom ook. En daardoor houden we elkaar heilig. Kiddush. Vanwege de tijd ga ik stoppen. Maar ik wil wel eindigen met de bekende woorden van 1 Korinthe 12. Met de woorden van Paulus. Paulus die aangeeft, een hele bekende tekst, ik zal de lap je onthouden, maar hij eindigt met: als één lid leidt, leiden alle leden mede. Als één lid eer ontvangt, delen alle leden in de vreugde, Simcha genaamd. Jullie zijn het lichaam van Mashiach en ieder voor zijn deel leden. Met andere woorden, als een broer, een zus, een gemeentelid, wie dan ook, een bonus van God krijgt, om de simpele reden dat hij iets goed heeft gedaan, en sterker nog, misschien zelfs iets wat voor heel de gemeenschap kan terugkomen in een bepaalde vorm van tzedakah, een bepaalde vorm van kennis, een bepaalde vorm van helpen tot een beter leven leiden. Wat zijn wij vaak van neiging? Gelijk branden op los. Het zij de jaloezie, het zij de kijk op die persoon, het zij simpelweg het ook willen hebben. Want ik had eigenlijk wel iets meer recht op, want ik doe ook zo mijn best. Daar worden we in deze periode in bijzonder op gewezen. Gewezen dat wij beter moeten kijken, beter moeten handelen en de eerste balk uit ons eigen oog moeten weghalen. En allerlaatste, en daar wil ik echt bij eindigen, om de reden dat dit nog zo belangrijk is, is dat een haatdragend persoon hierdoor een gebrekkig mens zal zijn. En weet je waar je dat voornamelijk kan terugvinden? Ik neem aan dat jullie elke dag gebed hebben, in je gebeden. Als jij iets hebt naar je medemens, laten we even heel dichtbij, je echtgenoot, je kinderen. Maakt niet uit, vul het voor jezelf in. En je merkt dat je niet goed kan bidden, dan ben je op dat moment, heb je ergens haat tegen. En lieve mensen, haat betekent niks anders dat jij moeite in strijd bent met op dat moment die situatie. Haat is veel meer dan alleen het negatieve woord haat. En het belangrijke is dus, de plaats die we innemen van de offers uit de vroegere dagen zijn ook voor God onaanvaardbaar, maar evenals de Kohen die gebrek dient te verrichten aan de heiligdom, geen offers mocht brengen indien er mom van lichamelijk gebrek behept was. Lieve mensen, het antwoord op Achremot, wat duidt op de zonen van Aaron, Nadab van Abihu, het eerste antwoord van God is het instellen van Yom Kippur. Lees het na in deze parashat, Achremot. Het brengen van verkeerd vuur was het invoeren van Yom Kippur. En notabene, degene die in het heilige de heilige juist vuur moest brengen, was de vader van Nadab en Abihu, de broer van Moshe. De broer van Moshe. En het meest bizarre van allemaal is, we weten allemaal waar Yom Kippur voor staat. Yom Kippur, de dag van verzoening. Aaron moest de haat wegnemen die God had wat daar gebeurde. En die haat was het volgende: bega mij, want ik ga dit volk vernietigen. En ik zal met jou een nieuwe lijn beginnen. Met wie? Met Moshe. Wat zei Moshe? Moshe zei: schrijf mij uit het boek des levens. Zo grote liefde had hij voor zichzelf, niet maar voor zijn volk. Er is nog iemand die dit heeft gezegd in het Nieuwe Testament. Wie is dat? Paulus. Te willen van mijn volk zou ook uit het boek des levens geschreven worden. Woorden van Paulus. Zelfde houding als Moshe. Dan moet je wel een heel groot geloof hebben. Dan moet je wel een hele grote liefde die niet op jezelf gericht is.
En als ik dat lees, dan denk ik, ik schiet tekort. En ik hoop dat jij dat ook denkt. Daarom
werk aan de winkel. Daarom die Heilige Geest. Wat is dat voor jou? Is dat een woord? Is dat een middel? Is dat iets waar je mee bekend bent? Of moet je het misschien soms, ondanks je mee bekend bent, toch weer opnieuw tot je nemen? Zoals ook relaties werken. Relaties is niet, ik ben er met haar getrouwd en toevallig zijn we 50 jaar verder. Ja, op papier klopt het. Werken, liefde is een werkwoord, zeg ik altijd. Je moet er hard voor werken. Je moet er elke dag wat voor doen. Ik hoop dat het duidelijk maakt welke tijdperiode. En ik hoop dat ik je niet ontmoedigd heb. Maar ik hoop juist dat ik bekrachtigd heb met de hoop en de schoonheid van dit allemaal te zien. En ik hoop dat je relatie met Hashem en in het bijzonder zijn Messias Yeshua beter wordt, vruchtbaarder wordt, inhoudelijker wordt, dieper wordt. En bovenal dat je meer ontzag voor God krijgt wat je nu al hebt. Met de bekende woorden, wees heilig, want ik ben heilig. Shabbat shalom.